With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Tim en Pepijn voorspelden het 9 maanden geleden al, dus het mag geen verrassing meer zijn. Maar Feyenoord is dik verdiend kampioen van Nederland. Verder waren we meer rookbommen dan minuten in Groningen. Zien we ook steeds meer vreugdebiertjes en werd er ook nog een klein beetje gevoetbald. Liefst 2 8-uur wedstrijden. Tijd voor randzaken in de nieuwe aflevering van de derde helft.
Give the cup today to Ajax.
Laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten.
Ik heb wel wat scheldwoorden en je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord.
En dat kan ook een verschil maken in een week met 3 wedstrijden, 9 dagen.
Goedenavond kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Mijn naam is Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. We zijn nog altijd de Eredivisie podcast waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. In 3 kwartier rennen we langs alle, nou in dit geval gedeeltelijk gespeelde wedstrijden en bijna alle teams. Tim is aan het onderduiken en Snijboon is in het buitenland om onze kaartjes voor de liveshow in Tivoli op de zwarte markt aan de man te brengen. Wat betekent dat Pepijn wel gewoon aanwezig is vandaag, vergezeld door het eeuwige sportjournalistieke talent van het jaar 2019, maar inmiddels ook vast meubilair in de studio. Michel Dodeman, welkom terug, Michel.
Dankjewel.
En we worden gecompleteerd door hoofdredacteur van VI Ajax Watcher, maker van de Pak Schaal podcast, een spreekwoordelijk zwaargewicht, Freek Jans.
Nou, letterlijk tegenwoordig. Hè? Dankjewel.
Welkom in de studio, Freek.
Dankjewel.
Ten eerste dank voor het gooien van de rookbom in Groningen, dat je hier op tijd kon zijn. Dat is heel sportief.
Ik zat wel even te passen te beter vooraf. Toen dacht ik haal het net niet als het gewoon 90 minuten duurt. Ja.
Maar je kwam 82 minuten tekort op.
Heel nauw man. Ging dit.
Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Jij was kortstondig in Groningen. Goeie dag gehad. Voor de mensen die je niet kennen. Je was ooit vrij dicht bij een carrière als profvoetballer. Via de jeugd van de Graafschap. En uiteindelijk volgens mij tweede elftal van NAC. Maar je koos voor een studie journalistiek. Sindsdien ben je, met uitzondering van een klein uitstapje, naar het AD in dienst bij VI. Voetbal International, ben je inmiddels hoofdredacteur, Ajax Watcher, maker van de Pak Schaal podcast met Arco Gnocchi. Voor iemand die zich typeert als vrij ambitieloos, is dat zo gek nog niet?
Nee, nou ja, is dat zo? Ja.
Nou, als je letterlijk vrij ambitieloos bent, is dit aardig.
Ik ga redelijk tot zeer ambitieloos door het leven. Ja. Eigenlijk al bijna 40 jaar. En dat bevalt me eigenlijk wel goed. En ja, dit zijn dan dingen die op je pad komen.
Maar ja, is dat dan
het is ook
als
niet dat dit nou... Het is niet zo dat ik nou als raketgeleerde een nieuw medicijn ontdek of zo.
Maar is het een beetje zo als voetballers die geen druk voelen? Dat die er vaak beter zijn? Is dat bij jou ook zo? Gewoon geen enkele ambitie en daardoor kom je
Ja, ik heb er wel eens toevallig ook wel eens met wat journalisten over gehad. Want er werd ook vaak zo tegen mij gezegd van joh, als je huis afvikt, dan is jouw eerste reactie van oké, waar gaan we een nieuw huis bouwen? Snap je? Omdat ik heel positief in het leven sta. En die zeggen van ja, ambitieloos zeggen, je bent niet pretentieus, dat ben je niet, maar je hebt wel ambities. Ik zeg, nou ja, mooi dat die analyse op me los wordt gelaten.
Voer voor psychologen.
Ik heb nooit ambitie gehad.
Alleen gedachte-experiment, wat doe je als je huis afbrandt?
Ja, hoe reageer je? Maar het is wel zo, kijk, ik probeer wel alles wat ik doe. Het is niet zo dat ik, laat me zeggen, op de bank lig met een zak chips. Ja, dat zou wel ideaal zijn, maar en alles komt je aanwaaien. Zo is het niet. Ik probeer wel alles wat ik doe zo goed mogelijk te doen. Maar vooral ook heel veel plezier te hebben van wat ik doe. En door dat plezier denk ik dat ik een rol heb gevonden die ik leuk vind en die bij me past.
Het is een beetje net zoals uitspreken dat je niet, zeg maar niet uitspreken dat je de titel gaat winnen, maar dat wel willen.
Ja, precies. Valse bescheidenheid. Ja. Goed dat je er bent, Michel. Superleuk dat je de vierde aan tafel gaat zijn in de afwezigheid van Tim en Snijboon. Ik hoor nu Tim er doorheen, maar dat maakt het zich niet uit. Pepijn, goed dat je er bent.
Dat gebeurt wel vaker. Ja. Tim er doorheen hoor.
Hoe is het met de beste doorbraak van de man?
Ja, ik maak me een beetje zorgen, want Tim heeft hij huurde altijd de schuilkelder. Hij heeft hem nu gekocht, want dat was financieel interessanter, want hij heeft vorige week weer half Nederland over zich heen gekregen. Want Tim, had een vrij goede analyse over Feyenoord en Ajax. En het was eigenlijk.
Vond hij zelf.
Volgens mij was het een verkapt compliment zelfs aan Feyenoord. Maar zo werd dat niet helemaal opgepakt. Dus hij heeft. Nou, ik weet niet wat allemaal over zich heen gekregen. Dus ik maak me. Nou, zorgen wil ik niet. Maar ik vind het wel. Ik hou er niet van. Ik hou erg van onze luisteraars. Maar ik heb het idee dat alles buiten onze luisteraars. Als die wat oppikken van onze podcast. Dan moeten we op gaan passen. Dus ik zou tegen de luisteraars ook willen zeggen. Steun Tim en koop je kaartje voor Tivoli. Want er zijn er nog een paar. Er zijn er nog een paar.
Heeft hij wel vanuit zijn safe house een beetje opgenomen?
Ja, dat weet ik vrij zeker.
Een heel vaag signaal kregen we door. Ja,
okay. Dus hij komt vast later in de uitzending nog even terug. En we gaan de uitzending beginnen zoals altijd, Freek. Met gestrekte been. En het gestrekte been is een stelling waarin ik jullie drie aan tafel even op scherp zet. En wakker maak voor de rest van de uitzending. En vandaag luidt de stelling. Ajax en PSV moeten samen Slot wegkopen bij Feyenoord en opsluiten. Is dat eens of oneens, Pepijn?
Oneens.
Freek.
Nee, oneens.
Michel.
Ik zou gewoon wachten tot Tottenham komt. Dat is misschien
dus je bent ook oneens.
Ja. Nou, eens. Want als Tottenham niet komt, dan eens.
Dan zou ik het wel.
We beginnen bij Freek. Waarom ben je het oneens?
Nou ja, het is wel voor de Ajax en PSV supporters te hopen dat die gaat. Maar ik vind het voor de hele dynamiek in het Nederlands voetbal fantastisch wat er nu gebeurt bij Feyenoord. En dan denk ik, als hij blijft, dan wordt het ook weer heel interessant om komend seizoen te zien hoe Feyenoord zich in de Champions League kan laten gelden. Mm. En wat voor invloed dat dan weer heeft op de competitie. En ja, hoe het went of keert, door Slot en door Feyenoord staan ze nu in Eindhoven en Amsterdam wel op scherp.
Jij als kenner, is Slot in deze vorm, want ik denk dat we bij trainers ook over vorm mogen spreken, beter dan Ten Hag in vorm bij Ajax?
Nee, dat denk ik niet.
Denk je dat het veel scheelt?
Nee, dat denk ik ook niet. Maar Ten Hag, Slot is, het zijn alle twee echt serieus, vind ik, echt fantastische trainers op alle vlakken. Echt op alle vlakken. En ze hebben wel iets specifieks dat zij kunnen echt spelers en een team beter maken. En dat wordt vaak wel gezegd, maar hoeveel trainers kunnen we opnoemen die dat echt voor elkaar krijgen? Ja. En dat hebben ze allebei. Alleen, ik vind dat Ten Hag, die loopt ook wel ook chronologisch ook iets voor op Slot.
Maar dat is het dus. Hij loopt chronologisch iets voor. Ja. Want Ten Hag is eigenlijk gekomen na dat succes van Ajax in de Europa League. Dat ze die finale haalden. Nou, Feyenoord nu die halve finale. Dus vanaf hier kunnen ze verder gaan bouwen. En als je kijkt dat Ajax heeft toen een aantal jaar Champions League op rij, groepsfase doorgekomen. Dat heeft Ajax 200 miljoen opgeleverd. Ja. Heeft eigenlijk 200 miljoen opgeleverd. Dus eigenlijk zou ik, als ik Feyenoord was, vanaf 180 miljoen voor Slot gaan praten. In ieder geval aan tafel gaan. Want het zou zomaar eens kunnen. Ja. Hè, dat als Slot nu blijft en hij kan iets wegzetten bij Feyenoord, waardoor zij gewoon structureel eerst of tweede gaan worden in Nederland, wat nu gewoon groepsfase Champions League op gaat leveren, dan staat er geen bedrag tegenover bijna.
Nee,
dus ze moeten alles eraan doen.
En het gekke is dat je transferbedragen voor trainers. Ja, het laatste jaar komt een beetje op gang. Hè? Ja. Maar daarvoor was het.
Komt op gang met een afkoopsom van 3 miljoen. Het contract afkopen.
Maar je ziet niet vaak. Nagelsmann had volgens mij bij Michel.
Ja, wel 18 miljoen of zo.
Zoiets inderdaad voor betaald. Dus dat was wel. Maar daarvoor niet heel veel. Dan zie je bij trainers al vaak een paar miljoen hier maximaal. Terwijl Slot, wat jij zegt. In waarde is hij eigenlijk helemaal niet uit te drukken. Hij is zo cruciaal voor Feyenoord.
Is hij de meest waardevolle persoon bij Feyenoord?
Ja, absoluut.
Als een speler kan je makkelijker vervangen. Zeg maar, je kan ongeveer het profiel van een speler maken van een Kukcu gaat vertrekken. Daar kun je wel naar gaan zoeken en dan kun je portemonnee vertrekken. Maar ik zou bij God niet weten
welke trainer
waar je uit moet. Er zijn er ook maar heel weinig waar je uit kan putten bij trainers.
En Michel zei al, wacht op Tottenham.
Ja, nou en dit zeg maar, ik kan me voorstellen, ik denk dat alle grote clubs een beetje in Europa nu toch gaan proberen om hem binnen te halen. Zeg maar een Tottenham bijvoorbeeld. Als je nog geen trainer hebt voor volgend seizoen. Maar ja, laten we van harte hopen dat hij voor het Nederlands voetbal blijft. Want ik denk eigenlijk zelf ook wel dat hij heeft nu dit bereikt.
Hij
wil toch die Champions League in, lijkt mij. Maar ja, aan de andere kant, als je een aanbod krijgt dat je niet kan weigeren.
Dat is het ook. Hè?
En dat gaat denk ik wel komen deze zomer.
Als Spurs komt of echt zo'n club, top 7 club Premier League, dan voelt een trainer ook vaak het gevoel van treintje komt voorbij. En heeft hij alles eruit gehaald bij Feyenoord? Als hij dat gevoel heeft, dan gaat hij natuurlijk nooit hard.
Maar dit lijkt me
dan moet je gaan.
Het gebeurt toch wel eens na zo'n succesvol seizoen dat spelers dan blijven en met hele goede voorwaarden in een contract en met hele soepele vertrekvoorwaarden. Ik hoop dat hij dat volgend jaar gewoon kan zeggen, einde seizoen, zonder ook maar enig probleem ervan te maken, vertrekt hij naar, als hij wil, naar welke club dan ook. Ja.
We zijn in ieder geval overuit dat het niet opgesloten hoeft te worden, toch? Ja. Door Ajax en PSV.
Ja, daar zijn we uit. Ja,
gaan we door naar de koploper. Juist. We hebben het al heel veel over Feyenoord gehad. En Feyenoord speelde tegen de Go Ahead Eagles niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week.
Hey, wedstrijd van de week, van de week, wedstrijd van de week.
Feyenoord Go Ahead Eagles was de eerste echte test onder de zogeheten kampioenstress. En het was eentje die begon met een record. Grootste spandoek ooit werd uitgerold in de Kuip. De 90 minuten zelf waren niet de meest grootste minuten, maar het was ook niet nodig. Een goede, stabiele 3-0 overwinning was meer dan genoeg voor de dik verdiende landstitel nummer 16 voor Feyenoord. Michel, genoten?
Ja, eigenlijk wel, maar het was ook... Het voelde bijna als een soort gala-wedstrijd. Niet per se dat het zo bizar goed voetbal altijd was, maar meer in de zin van... Eigenlijk had ik vanaf de eerste minuut al zoiets van... Ja, dit gaat niet meer fout. Het was ook echt eenrichtingsverkeer het eerste kwartier tot aan het doelpunt. En daarna eigenlijk ook. Maar ik vond het opvallend dat er... Ik vond niet dat er heel veel spanning zat op de spelers.
Nee, dat niet. En ook, maar het leek ook bijna zo'n akkoordje van Coët. Die dachten van... best leuk, zo'n kampioenswedstrijd meemaken van Feyenoord. Dat was het toch? Ik had niet het idee dat die daar met de intentie kwamen van... nou gaan we toch eens even dat Feyenoord dwarsbomen.
Ja, maar dat lukt kan, nee. Dat kan ook misschien bijna niet in zo'n... zeg maar, voor Go Ahead. Ja, die belangen zijn zo anders.
En Go Ahead al veilig. Dus eigenlijk de ideale precies. Tegenstander.
Ja.
Die hebben ook dit ook gewoon ervaren als een leuk uitje. Zonder mooi weer en dan dit
ik
meemaken.
Zat wel, ik vond het echt een fantastisch... Dat kampioenschap van Feyenoord is echt wel fantastisch. We zaten na die wedstrijd even ook hier te kijken. We zeggen dat we zijn neutraal in onze clubvoorkeur. En dat is ook echt zo. Maar als je na die wedstrijd zat te kijken... en die spelers werden één voor één naar voren geroepen. Al die spelers hebben een verhaal dit seizoen bijna. Zeg maar tot man nummer 20 heb je bij elke speler... oh ja, die heeft dat gedaan. Oh ja, die is zus. Oh ja, die is geblesseerd. Oh, dat is een treur. Weet je, alles heeft wat. En superveel jongens uit Rotterdam. Dus het was een ontzettend mooi kampioenschap. En ik had bijna het idee dat het... meer deed en ook meer doet in Rotterdam dan dat kampioenschap in 2016 was het geloof ik. Of 17. Terwijl toen 18 jaar geleden was en nu eigenlijk maar 6 jaar. Wat...
Ja, is dat zo? Ik weet het niet. Ik denk dat misschien ook wel, niet om je nu gelijk in de 10e minuut tegen te spreken. Hè? Dat zou...
Nee, ja.
Dat zou anders gooi je maar een paar dit bekers op de tafel en dan stoppen we ermee. Maar het is wel, ik snap wel wat je bedoelt van nu, van het moment. Dat zo. Alleen 2017 had natuurlijk ook heel veel verhalen. Met Van Bronckhorst die er daar als jongetje van de club... en daarvoor nog 7 keer op rij verloren. Ja. Met Kuit, met de triomftocht van Kuit. Dat had ook veel verhalen. Alleen...
Het leek nu bijna... Toen was het 18 jaar geleden, geloof ik. En ik had het idee dat het nu nog langer geleden was. Dat het zeg maar nog meer deed. Maar het
corona,
was wel...
Corona-tijd.
Ja, precies. Ja. Er zat gewoon nog veel bij die mensen.
Maar ik denk, volgens mij... Ik heb het idee dat het een heel ander soort... kampioenschap was. Daar was er echt een soort van opluchting. Je voelde bijna zo collectief van, godzijdank, het is gelukt. En nu,
klopt,
eigenlijk is het toch al heel lang niet,
en nu klopt
niet spannend.
Alle, nu klopt en alles. Is... Nu hebben ze het idee dat ze weer een topclub zijn en toen dachten ze misschien, het is een unicum dat we weer een keer kampioen zijn.
En het was ook nog een beetje spannend, hè? Want toen verloren ze die week ervoor bij Excelsior. Daar hadden ze eigenlijk nog maar één kans. Ja. En dat was wel Heracles, maar ze hadden vlak daarvoor bij Excelsior verloren en Ajax moest Willem 2.
Dat de Wierikse schaats aan was. Dat
ja,
was toch
wel, ja, die ging even na 10 seconden lekker onderuit. Heerlijk. Maar,
toen had Michel ook na minuut 1 het idee dat ze het gingen. Ja.
Nee, dus toen was er meer spanning en dit... Elke Feyenoorder zag dit al wekenlang aankomen.
Ja, Freek, behalve de trainer, wat is het grootste verschil voor jou tussen Ajax en Feyenoord?
De transferzomer. Dat is denk ik een essentieel verschil geweest. Als je ziet wat ook aangeeft van wat je zegt, 200 miljoen. Het zegt niks als je heel veel geld hebt, dat je dan ook de juiste spelers haalt. Vaak is het in voetbal ook zo, als je iets minder geld hebt, dan ga je er wel wat beter mee om. En dat hebben Ajax en Feyenoord denk ik wel afgelopen transferzomer laten zien. Dat bij Feyenoord, daar zaten ook heel veel spelers bij. Dat we dachten, wat moeten we daarvan verwachten? Maar... dat in combinatie met Arne Slot als trainer... heeft bijna elke aankoop goed uitgepakt.
Vind ik wel een leuke gedachte, dat je beter wat minder geld kan hebben. Dat ze nu ook die Champions League miljoenen moeten zeggen... nee, doe maar niet.
Ja, we zeggen ook als mevrouw gaat winkelen. Zeg, je kunt beter wat minder geld hebben.
Dan kom je
dat is voor jezelf ook het beste. Is niet meer eens. Maar,
ja, Freek, je bent net je pinpas verloren hier op weg.
Ik heb een veel te moderne portemonnee. Ja. Dat is wat te doen.
Heel goed, oké jongens. Nou, Feyenoord dik verdiend. Kampioen Go Ahead Eagles. Veilig. Nog één ding over Go Ahead Eagles. Ik zag een shirtsponsor en een shirtsponsor was Coët. Dus hoe werkt dat? Is dat een bedrijf? Of sponsoren zichzelf? Michel, hoe zit het met belastingtechnisch? Kan je dat aftrekken ergens als je zelf sponsort? Waardoor je dus heel veel geld overhoudt?
Nou, dat is misschien ook wel een goed idee voor hier dan.
gewoon als zelf sponsoren. Ja. Ja, heel vreemd toch? Dat is geen bedrijf, Coët. Dat is gewoon een bijnaam.
Ik weet misschien
het.
Hebben zij
K-O-W-E-T. Ja, ja, dat is
hebben zij heel groot op hun...
Ja. Als eerste club gewoon zeg maar de Maas in het Financial Fair Play. Oh, ja, daar hebben we er wel meer. Ja, ja. Dat zij het gevonden hebben gewoon. Ja. Oneindig geld in zichzelf pompen.
Gewoon Manchester City, Paris Saint-Germain, Go Ahead Eagles.
Go Ahead.
Ja, ja, heel goed.
Heel vet, nou, Feyenoord. Morgen maandag de huldiging vanaf 9 uur. Goede tijd. Om 12 uur gaan ze volgens mij het bordes op. Dus nou ja, we zullen vast allemaal die beelden zien. Gaan we door naar... De nummer 2. En de nummer 2 is nu nog steeds PSV. Moet je fluit tussendoor. Die spelen op dit moment tegen Fortuna Sittard. Na een loodzware trainingsin voor PSV en Fortuna Sittard zijn die paar uurtjes extra rust voor die 8 uur wedstrijd toch lekker. Het volgens velen geslaagde seizoen van PSV kabbelt richting de voorronde van de Champions League. Terwijl Yilmaz bij Fortuna zijn 17-jarige contract toch niet uit lijkt te zitten. Voordat we gaan voorspellen, we doen wel altijd Freek voor de 8 uur wedstrijd, heb ik een vraag voor jullie. En Michel, misschien voor jou om te beginnen. Geldt die gelukspet eigenlijk alleen voor voetbalwedstrijden of heeft hij hem de hele dag op, denk je?
Nee, de hele dag denk ik.
Ja?
Ook dat met douchen?
Ja, als het een gelukspet is, dan moet hij toch altijd op.
Ja, er was een keer een verhaal van een keeper. Ik weet niet meer waar dat was. Ergens in Zuid-Amerika. Maar toen werd het bij tegenstanders echt een soort ding om ook zijn gelukspet kwijt te raken. Kwijt te maken. Dus ik vraag me af of dan andere trainers ook een beetje zo rondom Van Nistelrooy toch een beetje zoeken naar het moment om die pet te pakken.
Wat is dan het beste moment? Als je het knuffelt na de wedstrijd?
Nee, als PSV scoort, denk ik.
Oh ja, dat kan
niemand uit het publiek.
Ja!
Ja, goed. Voor voorspellen de wedstrijd, Pepijn. PSV Fortuna.
4-0.
3-0.
Michel.
3-1.
Oké.
Okay. Jij?
2-1 PSV. Behalve deze voorspelling hebben we ook nog een aparte mooie lookalike ingestuurd gekregen.
Wie ben ik? Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën.
Ja, deze jingle, Freek, luistert altijd onze lookalike in. Nog altijd een van de beste rubrieks ooit uit een podcast. Ingestuurd door, moet ik even de naam opzoeken. Ja, Tim Slegers, 98 onder andere. Hij was tot voor kort nog, dat verklaart ook misschien waarom hij de finale niet gehaald heeft. Tot voor kort was hij nog volgens mij technisch manager bij PSV. En nu al Songfestival halffinale eruit gegaan. Maar ja, het is toch knap, John de Jong. Kom dat zien op onze social kanalen. Freek, sorry, we gaan door naar de volgende wedstrijd. We gaan door naar nummer 3. En de nummer 3 is ook nog steeds Ajax. Ajax speelde uit. Of speelde, was heel kort uit in Groningen bij de FC. Ik dacht dat het dieptepunt bereikt was nadat er na ons betoog van vorige week nog steeds geen standbeeld voor Dennis van der Ree voor de Euroborg stond. Maar blijkbaar kon het nog dieper. Meer rookbommen dan minuten zorgde voor een definitieve staking. Enige positief is dat Brobby gewoon weer de wedstrijd in vol kunde maken. Freek, jij komt hier letterlijk vandaan.
Ja.
Ergens middendoor was deze studio, dus je bent er binnen gelopen en ja. Hier zit je. Het is een triest dieptepunt, maar... Ik zal meteen door te kijken, want het wordt waarschijnlijk dinsdag afgemaakt. Hè?
Waarschijnlijk dinsdag, ja. Ja, ik vertelde net ook van na afloop stonden we dan een beetje in die catacombe te kijken van wat gaat er nou gebeuren? En er stond ook Van der Sar. Toen zei ik tegen Van der Sar, waarom ga je niet over een uurtje verder voetballen? Als iedereen hier weg is, de spelers zeiden toch, iedereen wil voetballen. En hij zei, dat was ook de wens van Ajax. Alleen de burgemeester van Groningen gaf er geen goedkeuring aan. Mm. Ze hadden gewoon het liever, ze waren gisteren natuurlijk al vertrokken. Ze bleven daar een hotel. Die dachten, even een wedstrijdje spelen en we kunnen weer gewoon weer terug naar Amsterdam. Nou ja, nu wordt het waarschijnlijk, daarna was het maandag werd er geopperd, maar het wordt waarschijnlijk dinsdag. Maar dat wordt ergens vanavond bekendgemaakt. Waarschijnlijk dinsdag in de middag in een leeg stadion.
De reden van die burgemeester zou dan zijn dat het onveilig zou zijn of dat het, want de supporters zouden dan allemaal weg zijn.
Dan zou iedereen weg zijn. Kijk, ja. En daar is het nog best wel een beetje... Rek in. Kijk, dan kun je ook bijvoorbeeld tot 4:30 tot 5:00 wachten. Toen zei ik, ho, derde helft podcast. Leuk en aardig allemaal, deze wedstrijd hier. Maar dat ga ik dan niet halen. Zei ze, oké, dan
doen we dit
dan
wel.
Nee, maar ik denk misschien de reden, omdat er al zo'n grimmige sfeer hing. En dat er dan, er waren schijnend dus, dat vind ik ook zo'n absurd verhaal. Vooral veel supporters, bevriende supporters. Dan denk ik, nou, lekkere vrienden heb je. Vanuit Duitsland en België te zijn. Die dit ook allemaal hebben gedaan. Mm. En ja, die stadionverbod... Als je uit België komt en Germ naar Beerschot, dat zijn dan samenwerkingsverbanden. Ik heb allerlei theorieën gehoord. Maar die schijnen dus te zijn geweest vandaag bij die wedstrijd. En die hebben dus die dingen ook onder meer gedaan. Want als die een stadionverbod krijgen, ja, die gaan toch al normaal nooit naar een wedstrijd in Nederland. Mm. Maar die zijn dus allemaal wel in die stad. Dus ik kan me nog wel voorstellen.
Ja, het is niet zo van we sturen iedereen naar huis en die zit om 6:00 lekker thuis aan de stamppot en wij voetballen ons potje.
Exact.
En
die gaan een potje schaken bij elkaar. Of wie slimste mensen spelen. Nee, dat is. Dus ze hebben waarschijnlijk gedacht, nou, die burgemeester, doe maar niet nu. Want anders, als dat dan bekend wordt, dan komt iedereen weer terug. Ik weet het niet.
Maar waar gaat dit op? Dit is toch wel echt weer een nieuw dieptepunt. Dat nu de supporters gaan dus zeggen, we zijn zo klaar met onze club. Ja, we laten het gewoon niet meer spelen. Ja. Wat is hier, gewoon Groningen geen supporters volgend jaar of zo? Gewoon keihard straffen?
En netten, dat hoorde ik ook volgens mij op ESPN. Dat is letterlijk het enige wat nog werkt. Pepijn, we hadden het eerder nog over. Je zei, je hebt van die keepers trampolinetjes. Die dan die bal heel hard terugkaatsen. Dus misschien moet je dat ophangen waar je wel doorheen kan kijken.
Dus mensen gooien gelijk weer terug.
Ja, gewoon heel hard terug.
In je gezicht.
Het zijn ook voor streakers die dan ook weer zo terug.
Heb je net alles uit en dan spring je zo eroverheen.
Dat je ook zo'n naakte man op je af ziet. Nee, maar het is absurd. En dat wordt dan... los van de krankzinnige situatie wat je daar ziet. Het is wel weer iets. Dit is, staat wel los van de bekertjes bier.
Ja.
Kijk, de Groningse terreur is wel herhaaldelijk. Dat, het is volgens mij de derde wedstrijd dat supporters of het fout komen of een speler aanvallen. Of, dus het is wel vaak een groepje in die hoek daar zo. Dus het is wel een. Dat staat los van. Ja, dat ze bij Utrecht zo gek zijn om in het juichen een glas bier, een beker bier maar in de lucht in te gooien.
De oplossing zit hem... Ja, ik weet niet of deze groepen ooit zelfsturend worden, maar de oplossing zit hem dan toch meer in gewoon keihard... Ja, ik ben niet per se voor keihard straffen, maar keihard die club maar gewoon straffen. Gewoon zeggen, je begint volgend jaar met 20 punten in de min in de keukenkampioendivisie. Ja, dan hoop ik dat er ooit een keer een gozer dat hij net klaar staat om te gooien, dat hij daarnaast zegt, ik zou het niet doen.
Nee.
Want dat is het waar ze, volgens mij is dat waar ze op hopen. Dat het een soort van heel langzaam opvoeden is bij een kindje. Voor de zesde keer, als voor de zevende keer, dan doet hij het misschien niet meer.
Maar dat is wel een beetje de vraag nu, want niemand heeft hier de oplossing, want zo makkelijk is het helaas niet. Maar dat is wel een beetje wat ik me afvraag, van wat is nu het soort van eindspel, of wat is de gedachtegang bij de KNVB, van blijven ze dit, worden de straffen zwaarder, blijven ze dit zo doen? Want nou ja, we hebben binnenkort de zomerstop, maar misschien gaan blijft dit voor altijd?
Misschien is het een beetje tijd kopen, ze moesten wat doen. En dat ze dachten, nou, we hebben maandagochtend bij een brainstorm sessie heeft Henk dit bedacht. Laat maar proberen. En dan kunnen we na de zomer verder gaan kijken.
Maar ik denk wel dat dit echt nog wel iets aparts is. Ik ben het met jullie eens. Vanuit Groningen, Wouter Gudde stond na afloop bij ons lang. En ook voor de camera. En bij ons deed hij ook zijn verhaal. Ja, hij is zo hopeloos. Hij weet het gewoon. Hij zegt, als iemand de oplossing heeft, vertel het me. Want deze verhalen waren al een week bij hem bekend. Elke dag kwamen de verhalen voorbij van dat zogenaamde Groningsport zeiden van, jullie hebben er een puinhoop van gemaakt, nu gaan wij één wedstrijd laten zien aan jullie dat wij er ook een puinhoop van maken. Dus het staat los van het gooien.
Hij spreekt hem dinsdag. Misschien kan je toch die trampolines voorstellen.
Nou, precies. Nou, maar met die netten zegt hij dat is qua constructie van het stadion lastig te realiseren. Ze hebben normaal elk jaar 20 stadion verboden. Nu zitten ze al voorbij de 100 bij Groningen. Hij zegt, ze zitten echt te kijken. We hebben met alle supportsgroeperingen gezeten elke dag. We hebben extra veel beveiligers ingezet. We hebben alles geprobeerd en toch lukt het niet. Dus die club die wordt op dit moment wel gewoon gekidnapt. Een groepje hooligans.
Wat bezielt deze mensen?
Als je Gudde ziet, je krijgt gewoon echt medelijden met hem. Die heeft er ook, denk ik, voor zijn gevoel alles aan gedaan. En dan nog ben je machteloos.
Laten we het even parkeren en Freekje met Ajax Watchers. Laten we het over Ajax hebben. Waar moeten ze daar in godsnaam beginnen? Of zijn ze begonnen, heb je het gevoel?
Nou, dat is wel te hopen dat het langzaam een keertje begint. Nee, waar moeten ze beginnen? Zo,
je hebt nog 30 seconden.
Oh, oké.
Okay. Nee,
alles opdraaien, opnieuw beginnen. En gewoon een leeg vel. Nou ja, die club ligt natuurlijk ook op zijn gat. Voetbaltechnisch gezien. En dat moet helemaal worden opgebouwd. En dan heb ik afgelopen week ben ik al die geledingen eens langs gegaan. En dan word je gewoon, als je Ajax-supporter bent, word je er niet vrolijk van. Want het gaat echt nog een tijd duren. Want je hebt Misitat begint komende vrijdag. Nou, dan gaat
officieel, dat is ook geen
officieel.
Hij is al 3 dagen per week op de club, las ik.
Ja, precies, ja. Maar goed, die begint dan. Maar dan gaat iedereen naar hem kijken. Maar die moet de hele organisatie gaan neerzetten. Want nieuwe spelers krijg je of via de jeugd of via scouting. Nou, er is geen hoofdscouting, er is geen hoofdjeugdopleiding. Dus die cruciale posities moeten worden ingevuld. Dan moet hij dat doen. Of moeten de mensen eromheen doen? Nou ja, dan zou je zeggen, nou, de mensen eromheen, want hij komt pas net bij de club. Maar de mensen eromheen, die hebben afgelopen 1,5 jaar... bijna alle technische beslissingen die ze genomen hebben, zijn hopeloos uitgepakt. Dus moet je dit dan wel weer door Van der Sar laten doen? Of door Maurits Hendricks? Of Huntelaar hierbij betrekken? Het belangrijkste van Misitat is, oké, hoe gaan we de technische staf invullen? Wie blijft hij te gaan hoofdtrainen? Of gaan we eindelijk eens een keertje met Peter Bos praten, of kiezen we voor een buitenlander. En daarnaast moet hij ook nog de bezem door de selectie halen. Dus er moet van alles gebeuren.
Maar het eerste, wat moet er met Van der Sar gebeuren?
Nou ja, daar gaat Misitat dus niet over. Daar gaat uiteindelijk gewoon de RVC over.
Ja, en wat is het advies aan hun?
Nou, advies aan hun. Iedereen die ziet wat Van der Sar afgelopen 1,5 jaar op technisch vlak heeft gedaan, en al die beslissingen zijn vrijwel allemaal niet goed uitgepakt, waarbij Van der Sar al ja, dat is dat momentum al geweest. Want Van der Sar heeft 4-5 weken geleden bij aanstelling van Misiet dat gezegd. Ja, ik moet terug in mijn rol van algemeen directeur die de technische baas, Misiet dat in dit geval, zijn werk laat doen. En ik wil mij weer concentreren op het gele plaatje. Ja. Dus daarmee geeft hij eigenlijk al aan van ik ben eigenlijk veel te ver weggedreven van mijn positie. Ik moet weer oppakken wat ik de afgelopen daarvoor 8 jaar heb gedaan. Dus
hij stond als een soort Grandel ergens op de middenlijn van de Sar, bedoel je, om maar in voetbaltermen te blijven.
Ja, Victor Cross, die zijn bal naast ging en hem toch erin deed. Dat was Victor Cross, hè? Ja. Nee, ja, dus hij heeft daar ik denk als Van der Sar is hopelijk zelf kritisch genoeg om te zien en erachter gekomen dat het voetbaltechnische deel wat hij dacht, dat doe ik er wel even bij, dat gewoon helemaal mislukt is.
En van de buitenkant, als je naar Ajax kijkt, je kent ons nu 25 minuten.
Ja, nou wel, ja.
Zelfs wij met z'n vieren rond de tafel zouden zitten als technische laag. Hadden wij het veel slechter gedaan, denk je?
Nee,
of
denk
is het
niet.
Of is het moeilijker dan we denken? Als
nou, het is wel moeilijker dan je denkt.
Geloof
ik wel. Wij weten in principe alles. Ja. Maar laten we net doen alsof het heel moeilijk is. Want anders
Vier andere mensen.
Vier willekeurige mensen. Dat, voor hen is het heel moeilijk. Nee, ja, het is van een afstand. Het is heel makkelijk om met het vingertje te zeggen, je had het zo en zo zo moeten doen. Dat betrap ik mezelf soms ook op. Dan heb ik een stukje geschreven dat ik, ja, kom, ben ik, snap je, die wijsneus die van de afstand zegt hoe het gebeuren.
Ambitieloos, toch?
Ja, maar wel ambitieloos. Ik hoef daar niet te zitten. Dat scheelt ook weer. Maar wel om aan te geven, vaak zit in de logica de kracht. Zo, dit is wel een tegeltje. Maar vaak is het gewoon logisch nadenken. Iedereen snapt als je 14 maanden als Overmars weggaat, dat je niet 14 maanden moet wachten voordat er een technische baas gaat. Helemaal niet binnen een club als Ajax. Als Ten Hag weggaat, weet je dat er, snap je, iets moet gebeuren met die groep. Je weet als Danny Blind uit die RVC en er zit in de RVC geen voetbalman, dat je niet 20 maanden het moet gaan duren voordat je een nieuwe voetbalman hebt. Dus er zit heel veel logica zit erin. En dat is niet gebeurd. Dus daar, dat vind ik heel gek. Maar of ze dan voor Pietje of Henk of Klaas kiezen, dat vind ik vaak lastig. Dat is wel heel makkelijk oordelen van ons allemaal. Maar ook wel achteraf. Toevallig kwam ik een interview met Ten Hag tegen. Ik ben te lang verstof, hè?
Nee.
Oh, nee, oké. Okay. Anders moet ik gelijk zeggen.
Ja.
Maar ik wil een interview met Ten Hag tegen van die dat ik met hem had na Excelsior uit in 2018. Dus toen had hij 4 maanden zat hij bij Ajax. Iedereen zei, oh, wat moet Ajax met Ten Hag? Dat is helemaal niks en we kunnen hem niet eens verstaan. En wat komt hij doen? Maar en toen deed hij voor het eerst laat me een lang zijn verhaal. En gek genoeg wat hij toen zei, dat kun je bijna nu weer op Ajax plakken. Mm. Dat de selectie niet in balans is, dat het mentaal niet weerbaar is, dat ze fysiek niet goed zijn, dat het niet duidelijk is snap je, hoe de aankoop tot stand moet komen. Alleen hij had rugdekking van Overmars en die zijn toen met z'n tweeën gaan bouwen. Maar Ten Hag had toen op dat moment, waren ook hebben alle supporters zoiets van, ja, Ten Hag gaat ons niet naar de titel leiden. Nou ja, een paar jaar later hebben we gezien dat Ten Hag het beste was wat Ajax kon overkomen. Dus het is best moeilijk om vooraf te zeggen, het gaat die kant of die kant op.
Ja. Ja, zij zit nog even positie. Kort, Nederlands trainer of buitenlands trainer?
Nederlands trainer.
Peter Bos, ja of nee?
Absoluut ja.
Oké, duidelijk. We gaan het zien hoe ze dinsdagmiddag waarschijnlijk vanaf brengen tegen Groningen. Misschien dat, nou, hopelijk wordt het niet op veld gegooid. Dus kan je het over de Euroborg gooien of is dat te hoog?
Ik zat te kijken, nou, daar zit dus de Jumbo aan vast.
Ja.
Die blikken soep.
Dus als je, ja, of ik dacht, als je sinaasappels, misschien met een gestrekte worp er overheen gooit. Ja. Maar nee, dat kan eigenlijk niet. Maar
als een keer een vakkenvuller uitglijdt, dan heb je ook al een gestrekte wedstrijd.
Ja. Dan heb je ook al een lus.
Ja. Goed, we zullen het zien. Niet gespeeld dus. Dus Ajax heeft nog een wedstrijd in te halen. En Groningen ook. Hoewel voor Groningen is dat niet zo heel veel meer waard. Maken wij een uitstapje naar buiten de lijn.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu voor
half. Oké, Edwin, buitenspel.
Ja, bij buitenspel vergeten we altijd de gasten te instrueren, Freek. Dus in ieder geval hebben Pepijn en Michel iets van buiten de lijnen meegenomen. Is jou nog iets opgevallen, dan mag je gerust inbrengen.
Moet je iets verkopen?
Ja, dat kan ook. Pepijn, wat heb je meegenomen van buiten de lijnen?
Ik vind dat mooi als mijn twee passies samenkomen. Voetbal en politiek. En dat is gebeurd in de gemeenteraad van Rotterdam afgelopen week. Want er is een motie ingediend door GroenLinks en D66. En die motie verzoekt de Rotterdamse scholen aanvragen van oudersverzorgers voor verlof voor het bijwonen van de huldiging van Feyenoord voor zover mogelijk in verband met examens te honoreren. Dus er is een een motie in de politiek aangenomen dat kinderen naar de huldiging mogen morgen. Nou, dat vind ik toch wel schattig.
Ja.
Op zijn minst.
Hoe snel kan zo'n motie er doorheen dan? Moet best snel.
Nou, ik denk dat daar de raad op donderdag is. Ja. Dat is gewoon indienen en stemmen erover.
Oh, dus hij is al wel ingediend?
Ja, nee, zij is aangenomen.
Oh, nee, joh.
Ja, met 27 tegen 12. Dus de politiek...
je hebt voetbalhaters.
Je hebt wel echt wel lekker dat je rugdekking hebt van de politiek... om gewoon te spijbelen.
Ja. Ja. Goed. Michel, wat heb jij meegenomen?
Ik weet niet of jullie Gaël Clichy nog kennen.
Jazeker.
De linksback van...
Niet heel lang geleden.
ik weet niet. Misschien voor de jonge luisteraars. 37 jaar, de voormalige linksback van onder meer Arsenal en Manchester City. Hij speelt nog steeds bij Servette in Zwitserland.
Oh, ja.
En hij scoorde dit weekend een doelpunt van net over de middenlijn. Heel mooi goal. Er zit ook een mooi verhaal achter, want hij maakte dit doelpunt met dank aan een fan. Want na afloop vertelde hij in een interview dat... een fan hem voor de wedstrijd een bericht stuurde... waarin hij hem succes wenste en ook zei... ja, trouwens, die keeper van de tegenstander... die staat altijd ver voor zijn doel. Dus als je nog een keer een lucky shot wil proberen... vanaf de middenlijn, doe het maar. En dat heeft hij dus echt onthouden in zijn achterhoofd. En hij heeft het screenshot ook gedeeld na afloop. Dus zie maar.
Wat goed, zeg.
Ja. Dan kan je als supporter gewoon altijd zeggen van... dat werelddoelpunt, dat is eigenlijk, dankzij mij.
Die heb ik eigenlijk gemaakt.
Jouw goal, zeggen ze dan. Ja. Als je een hele mooie assist geeft, zeggen ze ook altijd... dat is jouw doelpunt, dan is het geweldig. Mooi.
Ja.
Freek, heb jij nog wat mee?
Ja, ik had dat met Bergwijn gedaan aan de bekerfinale. Ik zei, als Robbie langs de keeper is, moet je alvast beginnen met juichen. Goed, ja. Dat was weer iets anders. Ja.
Voor de Ajax-fans, het kostte letterlijk een goal.
Ja, nee... Nou, ik hoorde het is wel een beetje voetbalgerelateerd. Haller, ik moest aan Haller denken. Ik vond dat wel heel bijzonder. Ik weet niet of je gezien hebt die hakbal gisteren. Het was echt een fantastische hakbal. Moet je hem even terugkijken. Ja. Waar ze op aangeven van Malen. Ja. En een waanzinnige hakbal. En daarna eigenlijk heel relaxed. En wat hij...
Hij heeft geen ambitie. Schijnt.
Die gaat absoluut ambitieloos op leven. Dus het gaat in alles uit. Maar hoe hij scoort, maar ook hoe hij het afgelopen jaar... die tegenslag heeft overwon natuurlijk van zijn ziekte... dat is zo bewonderenswaardig. En tegelijkertijd ook van, als je nu Ajax... dan hoor je vaak, ja, Martinez, Anthony... dat zijn de twee die altijd als eerste genoemd worden. Maar ik denk dat het gemis van Haller voor Ajax zo cruciaal is.
Gewoon die hele rustige held. Die rustige, veel te knappe, grote, sterke man voorin.
Ja. En tegelijkertijd ook Ajax supporters genoeg kritisch op... maar hij stond er altijd wel. En ze wonnen genoeg potjes dat hij waarvoor één keer maakte klaar.
Ja. Het zou zo heerlijk zijn als Dortmund kampioen wordt. Maar dat is een andere podcast.
Even één dingetje in de afwezigheid van Snijboon.
Ja hoor.
Ik had de afgelopen week een hele pijnlijke eye-opener. Dat Dennis Bergkamp is 54 jaar geworden. Maar dat deed
veel ouder dan je wil, bedoel je?
Veel ouder dan je wil. Dat je denkt van... Ik keek toch nog net nog voetbal van hem.
Ja, ik zag net nog die goal tegen Argentinië. Ja. Toch? Dat was nog een paar jaar geleden. Ja.
Maar dus een voor Snijboon gefeliciteerd met Dennis Bergkamp. Ja. Een grote held.
Ja. Arsenal-fan. Goed jongens, we gaan terug naar de wedstrijden. De volgende 8 uur wedstrijd is AZ tegen FCM. En na een kleine midweekse nederlaag tegen de Hammers... kwamen nu de Hunebedden op bezoek. Aangezien dit weer een 8 uur wedstrijd is... gaan we maar eens kort voorspellen. Maar voordat we gaan doen, Freek, vraag aan jou. Hoeveel van dit soort jaren, van Ajax-jaren... zijn er nodig voordat AZ Ajax inhaalt?
Er zijn er nog wel 2 voor nodig.
Ja?
2? Ja.
Ik vind dat ook opvallend weinig.
Weinig?
Ja,
maar AZ zit nu op 2 punten van Ajax. Dus als AZ, laten we zeggen, als Ajax nu weer een jaar lang alles verkeerd doet...
Ja.
Nou, dan zal AZ dat gat van 2 punten wel inhalen.
Wanneer is het geld op bij Ajax? Wanneer is het geld op bij Ajax?
Nou, dat moet dan wel een paar keer achter elkaar die Conference League bekijkt worden. Hoor.
Okay.
Ja, en ik zeg je wel, uiteindelijk... hoe vervelend het soms voor andere clubs ook kan zijn... denk ik toch dat deze zomer Alvarez en Kudus... weer voor dikke bedragen verkocht gaan worden... dan komt ook wel weer genoeg geld binnen.
Voorspellen jongens, AZ Emmen, Pepijn.
Ik zeg weer 4-0.
1-1. Dan verras ik je.
2-1.
Ik denk 3-1 voor AZ.
Wel echt een lage, zuivere speeltijd deze derde helft.
Ja,
2 wedstrijden nog niet geweest. Eentje gestaakt. Ja. De rest zo ongeveer stilgelegen.
En alsnog lopen we echt ver achter op schema. Dat maakt helemaal geen reet uit. Gaan we door naar FC Twente tegen NEC. Nadat Sillissen vorige week de paal kopte, hoopte ik dat er geen blijvende schade was. Even leek het wel het geval toen hij opvallend lang wachtte met een uittrap. Daarna was het vooral Twente dat de klok sloeg. 4 keer maar liefst. Ondanks de inmiddels bekende bierbreak zorgde de 4-0 voor zover mogelijk dan een mooi eerbetoon aan de vorig jaar. Overleden Jody Lukoki. Pepijn, behalve dit mooie moment in eerbetoon, wat viel je op in deze wedstrijd?
Eigenlijk verder niet zo heel erg veel. Ik vind Czerny, dat zo zou ik in het leven willen staan. Ik vind hem niet ambitieloos, maar ik vind hem ook niet te veel ambitie hebben. Maar ik vind hem de precies perfecte...
De mix van Freek Jansen en iemand met heel veel ambitie.
Ja, 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 precies. Nou, we noemen de mix van Freek Jansen en Gijs, denk ik. Daar ergens tussenin.
Dan krijg je Tjerny.
Nee, dat vind ik heb het idee dat hij sinds zijn blessure... en dat is misschien ook voor hem een heel erg eye-opener geweest... van het kan zomaar eens afgelopen zijn... dat hij daardoor op het veld staat met een bepaalde lach en een bepaalde rust. En daar is Twente ook de perfecte club voor hem geweest... die hem die mogelijkheid heeft geboden. Dat misschien bij Ajax toch te veel druk... en dat niet helemaal de ideale match was. Dus ik ben gewoon aan het genieten als ik hem zie spelen. En hij speelt mooi voetbal. Hij speelt voetbal waar ik van hou. Dus ik vind het fijn. En het moment voor Lukaku was toch wel mooi. Toch ook de positieve kanten van het voetbal benoemen. En dat sommige dingen ook groter zijn dan het voetbal. Het was een eerbetoon. Ze hield de church van Lukaku. Want het is een jaar geleden dat hij overleden is.
Zo is het. Twente steviger op plek 5. En NEC pas op plaats om de strijd. Om de playoffs. Om de, weet ik veel, voorronde van de Conference League ergens of zo. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Volgende wedstrijd is Volendam tegen Sparta. En in 2023 vissen bijna alle tegenstanders in Volendam achter het net. Na de beruchte zoveelste beer break werden er zelfs fysieke netten opgehangen om Sparta achter te laten vissen. En dat lukte. In de laatste minuut knikte en Mbuyamba de tweede corner van Karel Eiting tegen de touwen. Door de 2-1 overwinning lijkt Wim Jonk het onmogelijke te doen. Rechtstreekse handhaving. Michel, vorige keer was jij ongelooflijk fan van die linksback. Hoe heet hij ook alweer?
Derry John Merkin.
Ja. Kan je nog steeds genieten van Volendam?
Nou, ik vond hem weer goed. Elke keer als ik Volendam ga kijken, speelt hij gewoon goed. Ja. Ja, ik vind het wel echt heel bijzonder. Het is eigenlijk ook een van de meest bijzondere verhalen van dit Eredivisie seizoen. Want ik zat te kijken, over 2023 staat Volendam gewoon 8e. Op basis van zeg maar 2 seizoenshelften is Wim Jonk eigenlijk een van de trainers van het seizoen, zeg maar.
Ja.
Terwijl bij de winterstop gewoon nog 18. En had iedereen echt zoiets van...
Vanaf 180 miljoen moet je gaan praten.
Maar ik vind dat wel echt bewonderenswaardig. Het is echt lesmateriaal, denk ik, voor clubs die in de gevarenzone zitten. Halverwege het seizoen, hoe je toch kan omdraaien. Toch gewoon misschien iets realistischer spelen.
Verdedigen,
die spelhervattingen. Dat is
die
echt,
spelhervatting, dat is echt,
echt bijzonder.
13 doelpunten of zo, het spelhervatting. Dus echt puur het trainen op corners.
En iemand met een trap als Karel Eiting.
En Karel Eiting, wat natuurlijk cruciaal. Maar daarom dat wel zo doen... Want je weet hoe dat van tevoren bij tegenstanders gaat. Die weten ook die statistieken. Dus de trainer die zet dat helemaal neer hoe ze moeten staan. En uiteindelijk elke wedstrijd scoren ze bijna uit. Dus dat is wel echt de kwaliteit.
Is dat niet het bewijs dat het nog steeds juist wel van geluk aan elkaar hangt? Want iedereen weet dat dit gebeurt. Maar het is niet te stoppen. Net als Robben die naar binnen komt met links was ook niet te stoppen.
Nou ja, over kwaliteit.
Het is niet dat ze die lange niet dekken. Weet je wel, bij de amateurs.
Hij denkt heel simpel. Hij is voor jou een dekker. Ja. Maar blijkbaar hebben ze dan toch misschien wel verschillende varianten.
Hij loopt gewoon altijd 1 stapje voor. Ja. Dus hij doet volgende week net iets extra's.
Visionair.
Ik zag deze week dat de inworpcoach van Liverpool weggaat. Dus als ze die ook nog erbij krijgen. Dus de corners, vrijtrappen en inworpen. Dan zijn ze niet... Ja, dat is zo'n Deense bekende inworpcoach. Die na een paar jaar afscheid heeft genomen. En die heeft al heel veel. Hij heeft ook weer voor volgend seizoen weer heel veel clubs.
Die bij is ook Ajax is hij ook geweest. Hè?
We hopen dat hij niet bij Groningen komt trouwens. Want die gooit er wel zoiets over de Euroborg. Ja. Goed jongens. Volendam is dus 8e blijkbaar op het tweede seizoen zelfs. Ongelooflijk knap. Sparta blijft wel gewoon op plek 6. En gaat die playoffs ook gewoon houden. Hoewel Utrecht iets dichterbij komt. Maar daarover later meer. Gaan we door. Een klein uitstapje weer naar de man die ondergedoken zit. Naar Tim met zijn beetje.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee.
Ah, mannen. Een weetje uit een tijd dat Ajax iets meer geluk had dan dit seizoen, namelijk 1970. Toen werden ze in de 8e finale uitgeschakeld door AZ in een toernooi dat ze uiteindelijk toch nog wonnen. Ja, hoe kan dat? Dat toernooi van de beker deden 53 teams mee, dat is een oneven aantal. En in het begin van het toernooi was dat nog niet echt een probleem. Tot op een gegeven moment de kwartfinale geloot moest worden en toen waren er nog maar 7 ploegen over. Dus moesten van alle uitgeschakelde ploegen moest er geloot worden van wie er weer in mocht. Dat was Ajax. Die won uiteindelijk ook. Lucky Ajax, you.
Wist je dat, Freek?
Nee, wist ik niet.
Nee? Wilde je het weten?
Jawel, maar ik denk dat ik het ook over een minuut alweer vergeten ben. Maar het is wel prima, prima weetje.
Goed.
Je kunt die kroeg wel weer mee scoren.
Ja, zeker.
Gaan we door naar... Even mijn schoonheid. Nee, even iets horen.
Niet wil je wat te drinken, maar wil je even iets weten van de beker van 1970 of wat het ook was. Ik ben nu weer vergeten. Het is deze minuut geleden. Goed, gaan we door naar de laatste drie wedstrijden. Om te beginnen bij FC Utrecht tegen RKC. De altijd verwachte nummer 7. FC Utrecht tegen de nog steeds onverwachte nummer 9. RKC was er eentje waarvan de hoogtepunten ook meteen de dieptepunten inleiden. Twee Utrechtse goals zorgden voor twee Utrechtse bekers op het veld. En dus twee keer het stilleggen van de wedstrijd. Na spoedoverleg met de burgemeester werd besloten de laatste minuut uit te protesteren. 2-0 voor Utrecht dus uiteindelijk. Pepijn, prima ingrepen van de burgemeester?
Ja, nou daar wilde ik het eigenlijk deze week over hebben. Maar ik heb een leuke een primeur van deze preview of sneak peek of hoe noemen we het?
Ja, scoop.
Nou, scoop voor volgende week, want dan zit de burgemeester van Breda hier.
Oh.
Dus daar gaan we eens even alles aan vragen hoe dat nou precies werkt.
De plaat, hoor.
Ja, de plaat inderdaad. Hoe het precies zit met burgemeesters, voetbal en de veiligheidsdriehoek is het volgens mij die er altijd over gaat.
Maar toch even dat trampoline idee dan.
Het wordt steeds serieuzer. Dat op een gegeven moment zij ook gaan denken van wauw.
Maar steeds belangrijke rol hebben die burgemeesters.
Ja.
Nee, maar die kunnen gewoon een hele competitieschema een beetje met elkaar afstemmen.
Ja.
Wanneer kun jij dinsdagmiddag doen we 2 uur?
Hey, ja, precies.
Zijn we erbij.
Ga jij het niet stilleggen? Dan ga ik het niet stilleggen. Nee, want dit was natuurlijk bizar. Dat Dijkstra die had volgens mij gezegd van ja, speel maar door en hou die bal maar onder je voet de laatste seconde. Want dit gaan we niet. Ik weet dus niet of het was van dan moeten we alle veiligheidsmaatregelen weer op touw zetten. Of van ik heb eigenlijk dinsdagmiddag een borrel.
Ja, het komt heel slecht uit. Ja. Ja.
Het was mooi geweest als Dijksma had gezegd van ja, op die rechterkant ligt heel veel ruimte. Dus ik zou hem daar meteen openen.
Die keeper staat ver van zijn goal. Nee, maar en wat ik ook wel echt bizar vind. Want vorige week ging het over dat Tanane eigenlijk de ideale spelers zou zijn voor RKC. Omdat er altijd de mensen met een krasje komen. Maar nou gaat Frezer, wordt daar trainer.
Hoogstwaarschijnlijk.
Dat is echt een meesterzet. Dat kan natuurlijk niet beter. Het is een soort beetje het vreemdelingenlegioen in Frankrijk. Zo al die mensen met een krasje die daar dan weer hun carrière mogen opstarten. Dus ik vind het echt, ik vind het een meesterlijke zet. Geweldig. Van allebei eigenlijk. Van
Utrecht won met 2-0. Blijft niet geheel verrassend op plek 7 staan. Zullen er waarschijnlijk ook eindigen. En RKC moet ook een pas op de plaats maken voor de play-offs. Blijven wel 9e met een punt achter op Heerenveen. En Heerenveen is de volgende ploeg. Die speelde thuis tegen Excelsior. De laatste keer dat Excelsior een uitdoelpunt maakte, had Messi nog geen wereldbeker in zijn prijzenkast.
Nee.
Dan is 0-0 zo ongeveer het maximaal haalbare. En het maximale werd wel gehaald. Zo snoept Excelsior een puntje dichter naar handhaving.
Is er weer een voor in de kroeg, hoor.
Ja.
Man, ik moet ze even opslaan.
En blijft Heerenveen dus volgens mij 8e staan. Dat klopt inderdaad, Heerenveen blijft 8e staan. Michel, Excelsior heeft wel een tamelijk gunstig programma dan Emmen. Waar ze nog, ze strijden met Emmen om de plek in de na-competitie. Gaan ze zich handhaven?
Nou, die doelpunten, dat is wel echt een probleem in de uitwedstrijden. Maar ik vond het programma is zoveel gunstiger dat ik denk dat ze het net halen.
Net ook. Ja. Ze gaan het niet dik maar halen.
Nee, ja, het is play-offs. Ja, het is altijd vanaf nu net. Ook als ze 2 keer met 10-0 winnen, is het nog steeds net.
Ze spelen toch laatste wedstrijd tegen elkaar?
Tegen Volendam.
Oh, tegen Volendam was het. Ja. Oh.
Die zijn tegen die tijd al tweede.
Ja.
Ja, nou ja. 0-0, voor de rest niet heel veel boeiends, maar wel een heel heerlijk puntje voor Excelsior. En je wilt nog iets zeggen over Sidney van Hooydonk en topscorers?
Nou, ik zag dat Doefikas staat op 17 doelpunten, nog 2 wedstrijden te gaan. Toen dacht ik, dit moet toch historisch laag zijn. Even als we het coronaseizoen 2019-2020 niet meerekenen. Ik zag, voor zover ik kon zien, minste doelpunten bij een topscorer sinds 72-73. Cas Janssens en Willy Brokamp. 18 doelpunten, dat is nog steeds eentje meer dan nu. Maar ik dacht ook, welke spelers zou je uit een ander seizoen kunnen halen en zouden nu topscorer zijn geweest? Dus ik zag Mimoun Mahi, 2016-2017.
Flemming. Had 18 goals?
17 goals.
Oh, 17. Oh, het aantal doelpunten. Ik dacht gewoon qua type speler. Wie nu zelfs kan.
Die, Talmau. 2018-2019. 19 doelpunten. Wow. Thomas Buffel. 2002-2003. Rick Hoogendorp. 2001.
Hoeveel doelpunten had Rick?
Rick 17.
Rick.
Voor RKC denk ik.
Ja. Anthony Lurling. Ja, 99-2000. En nog eervolle vermelding voor Danny Landsaat. In 2001-2002. 16 goals.
Zo. Ja, vet. Als middenvelder.
Maar dat is toch hoor. Die pak ik ook
een Ja.
Als je even de tijd
kun
hebt.
Kun je even opsturen?
Ja, de tijd. Ja. Hele goeie.
We zullen het transcript naar je sturen.
Als je naar die eerste 2 weken de aandacht hebt, dan kun je hier weer komen.
Nu heb ik echt een mooie. Ken jij Danny Landsaat? Raad eens even.
Ja.
Dat is goals. Ja. Maar wel bizar, als je erbij nadenkt.
Ja, terwijl je toch voor het seizoen zou je zeggen, nou, Probi of misschien Jiménez. Nou, die is pas heel laat op stoom gekomen. Gakpo weggegaan.
Luc de Jong.
Luc de Jong, ja.
Ja, 17 goals. Nou, we zullen zien. Hopelijk komt er niks meer bij. Lijkt me leuk om een historisch lage topscorer te hebben. Goed, gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend. Vitesse tegen Cambuur. Op haar 131ste verjaardag nodigde Vitesse het sulletje van de klas uit. Het was Cambuur. Het duurde even voordat het op gang kwam. En ondanks dat er iemand werd weggestuurd, gaf Vitesse de 2-0 voorsprong niet meer uit handen. Freek, ik hoop dan altijd bij een gedegradeerde ploeg een fantasieopstelling. De Sjors Olté die dan gewoon de hoed doet. Maar we kregen wel een vijfvoudige fantasiewissel. Heb je het gezien? Hij wisselde vijf spelers
in één
keer.
Ik hoorde het op de radio, ja.
Jij bent speler-trainer, toch? Van
ja, ja, ja.
Maar jij moet toch ook dan fantasieopstelling
doen? Iets minder dan Cambuur nog, hoor. Schoot niet veel. Maar vijf tegelijk wisselen. Ja, nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
En fantasieopstelling?
Nee, maar dat komt ook meestal omdat wij op de laatste speeldag nog om Lijswoud vechten. Dus okay. Als ik in de situatie zou zijn van de fantasieopstelling, zou ik er absoluut voor openstaan.
Wie train je? Wat train je?
LSV 70, dat is de vierde klasse in Leiden.
Speler-trainer?
Ik speel ook nog mee. Ja, dat kan eigenlijk al lang niet meer, want ik ben bijna 40. Maar ja, gisteren ook alweer even meegedaan. Dus eigenlijk
gewoon zo'n libero? Een beetje.
Ja, nee, precies dat. Ja, ik was eigenlijk altijd aanvallende middenvelder, maar ik ben nu te dik en te langzaam, dus dan ga je steeds de linie achter.
Op de opstelling staat nog steeds aanvallende middenvelder, maar hij staat altijd achter.
Ik zeg, jongens, kom maar.
Ik sta zelfs wel achter de goal, zeg maar. Ja. Zover ben ik al.
Ik kan niet keeper, maar de rest. Ja.
Maar zouden voetbaljournalisten heel neerbuigend naar Olté kijken als hij het gewoon leuk wil hebben en een fantasieopstelling maakt?
Denk ik wel. Ik denk dat kun je ook niet maken.
Maar naar wie kan zij dat niet kunnen maken?
Naar de supporters misschien?
Ik denk ook wel naar de supporters toe.
Ja?
Ja.
Nu ga je er ook af? Dan hebben ze het weer zo'n ritme over
de lachen. Fantasie op zich hoeft dan niet de keeper in de spits te zijn, maar gewoon 1-1-8 of zo. Met 8 aanvallen. Ja. Van, ik gun ze nog wat doelpunten.
Dat je gewoon dat neerzet op zo'n bord. En dan laat ze echt zitten kijken. Oké, dat gaan we zo doen. Want ik hoorde gisteren een wissel van Keulert van Heerenveen. Die ging volgens mij van de linksback positie naar een wissel naar rechtsbuiten. Ja. Nou ja, als dat dan kan, dan kun je dat in principe bij Cambuur ook een beetje gaan wisselen. Ja. Dus het zou wel grappig zijn dat je vraagt, jongens, waar wil je staan in deze wedstrijd? Maar dan zullen de meesten toch wel hun eigen positie noemen.
Ja. Nou ja, ik vind dat wel jammer. Dat charme van het amateurvoetbal.
Maar tegen wie speelt Cambuur nog?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Als je Cambuur Groningen bijvoorbeeld zou hebben met de twee degradanten, dan denk je, joh, we wisselen gewoon onderling spelen. Ja, maakt niet uit.
Kijk of iemand het door heeft.
Met allemaal hesjes aan. En als je er maar scoren.
Je ziet toch niks, allemaal rookbommen. Dus. Ja.
Het is toch maar 8 minuten. Ja. Kom op, we kunnen 8 minuten even de opstelling omgooien. Spelen nog uit tegen Sparta en thuis RKC.
Oké.
Cambuur. Nou. Goed, en jouw grote vriend Ulrik is over topscorers gesproken. Dat gaat niet helemaal lekker, hè?
Nee, nog steeds 0 doelpunten, 0 assist.
No, dus
hij kan het seizoen nog 2 wedstrijden. Ik hoop van harte dat het hem lukt. Het gekke is, ik vind het ook geen slechte spits.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vind ik ook niet.
Dat kan je bijna niet zeggen over. Nee, de statistieken spreken is een nadeel.
Maar het ketchupfles, als hij ze eenmaal gaat.
We beginnen ermee dat we met z'n vieren eigenlijk het beleid van de Ajax kunnen uitschippen. En dan komen we aan het eind ermee dat we eigenlijk Ulrik is best wel een goede spits vinden.
Ulrik is als eerste naar Ajax.
Ja, naar Ajax erbij.
En als eerste op het wedstrijdformulier altijd. Oké jongens, het zit erop. 6,5 wedstrijd of zo, ik heb geen idee. Weet je buitenspel. We hebben het volgehouden en het is prima gelukt. Dankjewel Pepijn, dankjewel Michel. Dankjewel Freek, superleuk dat je er was. Ja, super sympathiek dat je gaat dinsdag weer naar Groningen, neem ik aan. En woensdag weer hier zit voor de persconferentie.
Geen enkel probleem. Nee. 5 uur asfalt voor 9 minuten. En hier 1 warmbad.
Perfect. Ja. Superleuk. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het kijken en luisteren. Supporters van Feyenoord, veel plezier de komende dagen. En woensdag zijn jullie weer fit voor de persconferentie. Die is dan gewoon te beluisteren en te bezien. Dag.